Gemeente namens de Kerkenraad deel ik u het volgende mee. Allereerst wordt u meegedeeld dat afgelopen dinsdag 15 april is overleden in de ouderdom van 74 jaar zuster Alberta Huigen de Jong, die het laatst gewoond heeft, Vivaldiweg 16. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. Voor de eerste keer wordt aan de gemeente meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is aangevraagd door André Hakvoort en Rika Koelewijn. Voor de tweede keer wordt u bekendgemaakt dat de kerkenraad kandidaten heeft gesteld voor de verkiezing van ambtsdragers. Ter verkiezing van 4 ouderlingen stelt de kerkenraad u de volgende broeders voor in alfabetische volgorde: J.B. Gaasbeek, Karekiet 4, A. de Graaf, Torenvalk 69, W. de Graaf, Zanglijster 46, E.G. Hofstee, Verdistraat 130, K. Koelewijn, Venestraat 38, R. Muis, Oosterzaten 5, J.B. Overeem, Zanglijster 12 en E. Zwaan, Nicolaas Beetstraat 7. En ter verkiezing van 1 diaken de volgende broeders J. van de Groep, Grebbelini 8 en C.J.J. van Lummel, Meerkoet 110. De verkiezing zal plaatsvinden, zo de Heer wil, vanavond na de avonddienst in de fontein, waartoe we uiteraard de stemgerechtigde mansleden hartelijk en dringend oproepen. En tenslotte aanstaande donderdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 38, vers 1 en 18, groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, en wat er verder volgt, 38, 1 en 18. In zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 51, vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 17 tot 32. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 51, vers 2, en we lezen Efeze 4, vers 17 tot 32. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien ge naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is te weten, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat ge zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, opdat ze genade geven dien die dezelfde horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus, u lieden vergeven heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in zondag 33 en dan ditmaal vraag en antwoord 89 van onze Heidelberger catechismus. Bedien u vanmorgen Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 33, vraag en antwoord 89. Dan uit de vraag, wat is de afsterving des oude mensen? En het antwoord luidt, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een kind van de gemeente, wel uit het gezin Hopman Buitenhuis van de Nieuwe Schans 35. We verzoeken de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst ons de kerk al dus, de hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten ons een beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid, door het welk de doop het uit werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Hopman, zuster Hopman? Beste broeder en zuster, het is een bijzonder voorrecht dat jullie vanmorgen hier weer mogen staan, voor de derde keer met een kind dat de Heere jullie toevertrouwde. Dankbaar dat het allemaal zo goed mag zijn, zo goed mag gaan ook. Maar het is ook een bijzonder iets dat we vanmorgen het teken en zegel van de doop mogen zien uitgereikt weer aan het voorhoofd van een kind van de gemeente. Want dat is ze immers, hebben we gelezen. En daar hebt u ook ja op gezegd. Maar niet alleen uw kind, het kind van ons allemaal, kind van de gemeente. Dat daarom behoort gedoopt te wezen. Maar wat is die doop een geweldig voorrecht. Artikel 33 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, ook met het oog op de doop, dat de Heere dat sacrament heeft gegeven, omdat hij rekening houdt met onze grovigheid en met onze zwakheid. Nou, dat is geen compliment. De Heere zegt van doopouders, zoals hij trouwens ook zegt van elke avondmaalganger, dat zijn mensen bij wie ik rekening moet houden met hun grovigheid. Dat wil zeggen dat hun verstand niet zo best is. Dat dat verstand maar zo moeilijk kan verstaan wie de Heere is en wie wij tegenover de Heere zijn. En dat hij rekening houdt met onze zwakheid. Dat wil zeggen dat, ook al is er genade in ons leven, dat er toch zo'n geweldige zwakheid is als het gaat om het vaste vertrouwen. Dat de Heere ook meent wat hij zegt. Dat de Heere doet wat hij belooft. En wat zegt de Heere nou vanmorgen? Allereerst tegen jullie als ouders. Maar via jullie ook tegen je kinderen, tegen de twee die naast jullie staan. En tegen die derde die het allemaal nog niet snapt omdat ze nog zo klein is. De Heere zegt niet, dan moet je het maar uitzoeken. Dan moet je maar zien dat je verstand krijgt. En dan moet je maar zien dat je wat meer vastheid krijgt. De Heere zegt, ik wil daar rekening mee houden. Rekening dat je maar zo moeilijk kunt begrijpen wat ik bedoel. En dat je maar zo moeilijk durft te geloven wat ik beloof. En de Heere zegt, en daarom laat ik nog eens een keer zien wat ik zeg. Laat ik in het teken en zegel van de doop zien dat je kindje vuil is. Zoals de beide anderen ook, dan zijn ze natuurlijk wel in bad geweest. Waarom zou je vuil zijn, denk je? Omdat wij zondaar zijn. Dat vertellen papa en mama ook, hè? Dat bid jij ook, hè? Boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Dat is nou dat wij vuil zijn. En de Heere zegt, zie je nou, je moet gewassen worden. Dat heb je nodig. Maar ook dat de Heere zegt, dat is een zegel, een garantie, dat ik het meen als ik zeg dat ik dat kindje wil wassen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Het is eigenlijk heel vernederend dat we die sacramenten nodig hebben. Maar het is een groot wonder dat de Heere die sacramenten geeft. Het wordt daaruit immers duidelijk dat hij ons kent. En als jullie ontdekken, wij kunnen het onze kinderen maar zo moeilijk leren, zul je altijd moeten onthouden. De Heere moet zoveel moeite doen om het ons te leren. Maar ook dat hij dat wil doen. En dat hij dat vanmorgen in het teken en zegel van de doop laat zien. Ik hou rekening met die grovigheid en met die zwakheid van ouders en van hun kinderen. En daarom laat ik in het sacrament zien wat ik zeg. En daarom verzegel ik wat ik zeg. Met de bedoeling dat je als vader en moeder daarop pleitend mag doen wat de gemeente jullie nou voorhoudt. En wat de beide kinderen die ernaast staan vast al wel mee kunnen zingen. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. De Heere geven dat in rijke mate. Dat zij zo 81 vers 12 staande na de bediening van de doopgemeente. Heidi, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. beëindigen de doopsbediening met dankzegging en vragen de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we uiteraard allereerst aan de rouwdragende familie van onze deze week overleden zuster Huigen de Jong. In het bijzonder haar kinderen en kleinkinderen. Wat de zieken betreft, in Antonius Nieuwegein is in de afgelopen week zuster Malenstein Beekhuis van de Zwedingstraat 2D geopereerd. In Molendaal moest zuster Malenstein Korlaar van de Bizetstraat 37 voor onderzoek weer worden opgenomen. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht denken we aan het kindje van Jaap en Monique Koelewijn van de Anton van der Roslaan 50. Naar omstandigheden gaat het deze week, al moet er nog verder worden afgewacht hoe het verder allemaal zal gaan. Uit het ziekenhuis kwamen thuis Tina Vermeer van de groep van de Middelzaten 17 die weer een kuur onderging. Zuster de Boer Koelewijn van de Schubertstraat 2 die geopereerd werd. Terwijl ook Gert Hooyen van de Bunschoterstraat 33 weer terug mocht naar huis steken. Dat zijn moeder toch weer wat sterker gaat worden na de behandeling die zij onderging. Ten slotte mogen we danken voor het feit dat broeder en zuster J. Koelewijn Loef van de Trompstraat 12 in de afgelopen week 40 jaar door de band van het huwelijk verbonden mochten zijn. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, wij erkennen uw grote naam voor de bijzondere zegen die u aan onze broeder en zuster hebt geschonken. Dat alles zo wel mag zijn rondom en na de geboorte van dit derde kind dat u ze toevertrouwde. We danken u voor de zegen die u gaf en we bidden u om die voortgaande zegen, dat ze het mogen ervaren dat u in uw neerbuigende goedheid weet wat maakt zo wij zijn. En dat u weet dat we zwak zijn van moed en klein van kracht. En dat u weet dat we in eigen kracht en met ons eigen verstand en met wat er in onszelf aan geloof ooit gevonden zou kunnen worden, u niet kunnen zoeken en vinden en ons niet kunnen vastklemmen aan uw machtige verbondsbeloften. Dat we daarvoor nodig hebben dat u die rekening houdt met onze grovigheid om te verstaan, ons verstand opent. En dat u die rekening houdt met onze zwakheid om te geloven, zelf dat geloof in het hart werkt en versterkt, opdat het door genade aan u verbonden mag zijn en door genade de kinderen het mag voorhouden en mag voorleven. En opdat door diezelfde genade in het hart en in het leven van deze kinderen de vreze van uw naam vroeg wordt gewerkt. De vreze van uw naam die bestaat in het kennen van onszelf en in het kennen van uzelf. En in dat weten van het grote wonder dat u uit genade voor zulke mensen uw Zoon de Heere Jezus Christus hebt gegeven, uw kind. Dat u gaf, opdat wij met onze kinderen tot u zouden mogen gaan. Zegent u ze en zegent u ook grootouders en zegent u alle ouders en alle grootouders hier in de kerk. In het bijzonder ook degene die zorgen met zich meedragen. Zorgen vanwege de gezondheid van kinderen of klein of achterkleinkinderen. Zorgen soms ook vanwege de geestelijke gezondheid, of liever gezegd de ongezondheid in geestelijk opzicht van kinderen en kleinkinderen. Zorgen van ouders die zeggen, Heere, mijn kind werd ook gedoopt. En toen mijn kleinkind gedoopt werd, was ik erbij. En ik merk er zo weinig van in het leven. Het vraagt niet naar u. En het zoekt het in deze wereld. Heere, geef dat hen vanmorgen een vertroosting is meegegeven en een bemoediging. Om te pleiten op die machtige beloften van u. Om te pleiten op het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat de enige fundering is voor al uw beloften. En te smeken om het werk van de Geest. Die het verduisterde verstand verlichten kan. En het gesloten oog openen kan. Die een zondig mensenkind vanuit de tegenwoordige wereld kan trekken. Tot uw wonderbare licht. We bidden u voor al die ouders en grootouders. We denken onder die ouders ook heel bijzonder aan Jaap en Monique Koelewijn en hun kindje in Utrecht in het WKZ. U spaart tot hiertoe, u draagt. U geeft dat het naar omstandigheden ook allemaal wat mag gaan. Maar er ligt nog een hele weg, heren, die wij niet kunnen overzien en zij ook niet. Och, geef ze de genade dat ze die weg mogen gaan en dat ze dat niet in eigen kracht doen. Maar dat ze door de nood gedreven zich tot u om troost mogen begeven. En door de nood gedreven het van u leren verwachten. Opdat ze met dit kind en door dit geschenk van dit kind gezegend worden. Met eeuwige, met geestelijke zegeningen. Wil naar de trouw van uw verbond. Ook over dat kleine mensje. Met die grote zorgen die er om haar zijn waren. Wij komen samen tot u met de rouw die er in het midden van de gemeente is. Kinderen en de kleinkinderen van zuster Huigen. Die gedurende maanden hebben zien aankomen wat er deze week gebeurde. Die u, en dat denken we in het bijzonder aan haar zoon en zijn gezin, krachten gaf om gedurende een heel aantal maanden te verzorgen en te begeleiden. Lichamelijk, maar ook geestelijk. We danken u voor wat u daarin aan kinderen en ook aan kleinkinderen gaf. Aan krachten en aan moed en aan inzicht. Maar we danken u ook voor de vertroosting die ze mogen ervaren. En we bidden van u, Heere, geef dat ze in die troost, nu er een lege plek is gekomen. En nu voor de familie Huigen het ouderlijk huis is weggevallen. En ze zelf in de voorste linie staan. Ook in die zin plaats mag zijn en hoe langer hoe meer plaats mag komen. Dat ze in die enige troost mogen leven. En vanuit die enige troost mogen wandelen. Door u onderwezen en door u geleerd. We dragen ze allen aan u op en in het bijzonder diegenen onder hen. Die een bijzondere zegen in bijzondere omstandigheden ook behoeven. We komen met onze zieken. Ten die in de verpleeghuizen zijn, ten die thuis ziek zijn, chronisch ziek. Onder die alle denken van Gert Hooyer, we danken er u voor, heren, dat hij weer thuis is bij zijn moeder, dat u zijn moeder weer de krachten geeft. En dat hij weer thuis kan wezen. Als ze op dit ogenblik met ons verbonden zijn, spreek dan tot hun harten en vertroost ze en doe ze zien op de grote Heere Jezus Christus in wie er leven en levenskracht en levensmoed is. En wil ook vader gedenken die nog in Zilverschool moest achterblijven. En laat over hem en alle broeders en zusters daar uw gunst rijk mogen heersen. Wij bidden u, Heere, voor zuster Malenstein Beekhuis in Nieuwegein. U weet hoe het met haar is, Heere. Zoek haar op, zie naar haar om, spreek tot haar hart. En kon het zijn, wil ook lichamelijk herstel van kracht. En van gezondheid geven. Erbarm u over haar. En over allen die zich met haar verbonden weten. We denken aan zuster Malenstein Korlaar. Die weer naar het ziekenhuis moest. Och, misschien valt het mee. Maar u weet van de spanning. Die er dan onmiddellijk weer boven komt. Als ze denkt aan de kwaal. Die een aantal maanden geleden. Alweer een aantal jaren geleden. In haar leven werd geconstateerd. Laat er overgave aan u mogen zijn, Heere. En laat het kon het zijn alles mogen meevallen. En dat bidden we u ook voor anderen in ons midden die die spanning en die zorg ook met zich meedragen. U weet daar alles van, zuster Hop. En anderen, we bevelen ze hartelijk bij u aan. Komen u samen danken voor het feit dat Tina Vermeer weer een kuur mocht ondergaan. Wilt u haar ook verder gedenken, heren, in deze zware weg met haar gezin? Wij danken u ervoor dat zuster de Boer Koelewijn weer thuis mocht komen. En we bidden van u, geef dat ze ook echt genezing mag ontvangen in deze weg. We komen u hartelijk danken ook voor broeder en zuster Koelewijn, die deze week 40 jaar getrouwd mochten zijn. Dat is niet gewoon. Dat beseffen ze ook als ze om zich heen kijken in de kring van de familie. En diegenen in de kring van de familie voor wie er een stuk rouw is, juist ook bij het beleven van deze dingen, dragen we ook bijzonder aan u op. Maar het is ook niet gewoon als ze denken aan de afgelopen jaren, de vele zieke en zwakke dagen van onze broeder. U hebt doorgeholpen, uitgeholpen, gespaard. En wij danken u hartelijk voor die zegen. Ook voor het wonder dat ge uw genade daarin betoont. En dat u zichzelf niet onbetuigd laat. En we vragen u, geef dat ze in het licht van die genade hun weg mogen vervolgen. Kon het zijn, ook met nieuwe krachten die u aan onze broeder geeft. Zo komen we samen tot u, Heere, u te vragen om uw zegen over de bediening van uw woord. Geef uw dienstknecht een stem om te spreken en de leiding van uw geest. Wil het woord openen door die geest, onze harten ontsluiten en het plaats voormaken voor het eerst en hoe langer hoe meer, hier in de kerk, thuis aan de kerktelefoon of later als iemand via de cassette meeluistert. Laat uw oog over heel de gemeente mogen gaan in uw goddelijke gunst. We vragen al deze dingen, heren, niet omdat er aan onze kant enige verdienst is of enige waardigheid, maar doet u het uit genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. 25, 3, 4 en 5. aansluiting aan de prediking zingen wij de morgenzang, het vijfde vers, morgenzang vers 5, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, om vanaf het begin maar te voorkomen dat er enig misverstand zou bestaan wanneer ik uw gewijde aandacht opnieuw mag bepalen bij wat zondag 33 van onze Heidelberger catechismus zegt. Wij bevinden ons in het stuk van de dankbaarheid. Dat wil zeggen, diegenen onder ons die zeggen, ik wou toch wel graag eens wat meer horen over dankbaarheid en ik wou wel eens graag wat meer leren van hoe ik dankbaar moet zijn. Die kunnen hopelijk vanmorgen en hopelijk ook in de komende tijd, als God ons het leven geeft, maar toch zeker ook vanmorgen aan hun trekken komen. Het gaat vanmorgen over een verloste zondaar als er gesproken wordt over de afsterving van de oude mens. En het gaat vanmorgen over een bekeerde zondaar als het gaat om het antwoord op de vraag hoe ik God voor deze verlossing zal dankbaar zijn. En dan gezegd wordt, die dankbaarheid die bestaat om te beginnen in een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde hebben vertoornd. Ik val misschien een beetje met de deur in huis vanmorgen, gemeente, maar dat doe ik dan wel expres, want er zijn op dat punt nogal wat misverstanden. Er zijn mensen, en ze zijn er misschien ook nog wel onder ons, die zozeer de nadruk erop leggen dat de droefheid naar God over de zonde als het ware een voorstation is voor de bekering en dat ik eerst die droefheid moet leren kennen voordat ik tot God mag gaan, dat je de indruk gaat krijgen dat die droefheid naar God een voorwaarde is waar ik aan moet voldoen op de een of andere manier. En de catechismus zegt nee. Die droefheid naar God is een onderdeel van de waarachtige bekering die de Heilige Geest werkt. Hoe zou een mens ooit de droefheid naar God leren kennen zonder het wederbarende werk van de Geest in zijn leven? Dan leert je hoogstens de droefheid naar de wereld. Die komt u bij Kaïn tegen, die komt u bij Judas tegen. Maar alleen al het noemen van die voorbeelden maakt duidelijk dat dat een droefheid is die de dood werkt. En aan de andere kant, gemeente, zijn er mensen, en ik heb de indruk dat die er ook onder ons zijn, die denken dat de droefheid over de zonde een station is dat je passeren kunt. Mensen die zeggen natuurlijk in het begin van het geestelijke leven, dan moeten mensen zonde leren kennen, dat hoort erbij, daar is de Bijbel zo duidelijk over. Maar die mensen zeggen, nou moet u eens horen, dominee, nou heb u het altijd maar weer over die zonde, en dat is misschien wel goed voor deze en gene, maar ik heb nou leren geloven dat de Heere Jezus voor mijn zonde gestorven is. Nou, dan moet je er toch een keer over ophouden. Dan betekent dat toch dat in mijn leven voorbij is. Dan betekent dat zeker dat je er niet in moet blijven steken. Want nog gaat het om de blijdschap, nog gaat het erom dat ik zal leren hoe dankbaar ik moet zijn. Ik wil graag groeien in mijn geloof. Vanmorgen zegt de Heidelberger catechismus ons, en ze zegt dat vanuit de schriften, zoals ik hoop dat we dat samen zullen zien, zodat het ons duidelijk wordt, dit is maar niet een verhaaltje van kerken in de oudheid, maar dit is de pure boodschap van de schriften, de droefheid naar God over de zonde, is een onderdeel van de waarachtige bekering tot God, vrucht van het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En die droefheid die heeft wel een begin. Maar die houdt hier in dit leven nooit weer op. Die gaat voortdurend in de weg van de bekering, leer ik minder zonde doen. Maar ga ik meer zonde zien. En ga ik een grotere zondaar worden in mijn eigen ogen. Als u groeien wilt, dan zult u dit zoeken. Want Godzalige volk raakt de tranen van deze droefheid, gemeente, die in dit leven geschreid worden, pas definitief en volmaakt kwijt, wanneer het mag staan voor de troon van God, en daar dat grote wonder mag ervaren. dat God nu eindelijk alle tranen van de ogen afwist. We luisteren vanmorgen weer samen verder, gemeente, naar de boodschap van de catechismus over de waarachtige bekering. En we worden vanmorgen dan bepaald bij dat ene onderdeel. De volgende keer, zo de Heere wil, het volgende. De afsterving van de oude mens. En we zien, die bestaat in ten eerste droefheid over de zonde. En dan ten tweede en ten derde, maar dat eerste, dat is het belangrijkste, en daar hangt het andere aan vast. Haten van de zonde, vluchten voor de zonde. Afsterving van de oude mens bestaat in droefheid over. Haten van, vluchten voor de zonde. We hebben nu al een paar keer, gemeente, samen nagedacht over de waarachtige bekering tot God. En eigenlijk zou je moeten zeggen, we zijn nog maar met een inleiding bezig geweest. Al heeft die inleiding dan twee hele preken omvat. Want we hebben samen gezien wat die bekering naar luid van de schriften is. En vooral vanuit de gelijkenis van de verloren zoon hebben we die drie trefwoorden gevonden die elke keer terugkeren. En die ook vanmorgen terug mogen keren. Waarachtige bekering bestaat in inkeer tot jezelf, tot zichzelf gekomen zijnde, lezen we van de verloren zoon. En die waarachtige bekering die bestaat in een afkeer van de zonde. En die bestaat ook in een daadwerkelijke heen. Een keer tot God. Er komt een verandering van gezindheid in mijn hart en een verandering van gedachten in mijn hoofd, maar er komt ook een omkeer in mijn leven, zodat het voor iemand zichtbaar wordt. Die mens die is veranderd. Er is in dat leven wat gebeurd. Die keert zich af van wat hij vroeger zocht. En die zocht waar hij zich vroeger van afkeerde, bekering tot God. En we hebben samen de vorige keren gezien dat die bekering absoluut noodzakelijk is om zalig te worden, omdat er zonder de waarachtige bekering, zonder de heiligmaking, niemand is die God zal zien. We hebben gezien dat het zo'n wonder is dat die bekering mogelijk is en dat voor die verloren zoon die de deur uitliep, de deur van het vaderhuis niet in het nachtslot is gevallen, maar dat die deur open staat wanneer hij met smeking en geween terugkeert tot zijn vader. We hebben gehoord dat die bekering ook een plicht is, dat we niet het recht hebben om onbekeerd te blijven, maar dat de Heere met alle klem het beveelt, bekeert u, bekeert u. En we hebben het evangelie gehoord. Dat God die waarachtige bekering eist ook een God is. Die waarachtige bekering uit genade geeft. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Daartoe dat ge u zoudt afkeren van uw boosheden. Hij geeft bekering op grond van zijn verzoenende bloed. En door de kracht van zijn vernieuwende geest. En dan moeten we dus nog wat verder, gemeente, want over deze boodschap zijn we zomaar niet uitgedacht. Ik moet in feite vanmorgen ook een paar dingen maar wat afronden in de hoop dat er wel eens weer een keer een volgende catechismusprediking komt. En als we dan vanmorgen verder gaan, dan worden we erbij bepaald dat die waarachtige bekering tot God bestaat in twee stukken. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En laat het daarmee duidelijk zijn, gemeente, dat het dan vanmorgen niet meer gaat over die eerste bekering, waarover het bij de vorige keren in feite voornamelijk wel ging. Dat het vanmorgen niet meer gaat over de levendmaking van de dode zondaar, die bekering die onlosmakelijk verbonden is aan de wedergeboorte uit de Heilige Geest. Als we vanmorgen verder nadenken over de bekering, dan gaat het over de bekering van bekeerden. Dan gaat het, zoals het ook wel genoemd wordt, over voortgaande bekering. Of wilt u nog een andere uitdrukking, en die is de belijdeniskattegezanten vertrouwd, dan gaat het over dagelijkse bekering. Over die bekering die een begin heeft in het uur van de wedergeboorte. Maar die in deze bedeling niet tot een einde komt. En de werkwoordsvormen die onze catechismus gebruikt, laten dat ook zien. Afsterving, dat is een deelwoord, dat wil zeggen dat is een proces dat wel ergens begonnen is, maar dat vervolgens doorgaat. En opstanding, en daarover moet het een volgende keer gaan, ook dat is een proces dat een begin heeft, maar dat vervolgens doorgaat. Dus, zegt iemand hier in de kerk die vanmorgen heel scherp zit te luisteren, dus als ik het goed begrijp, dominee, hebt u vanmorgen geen boodschap voor de onbekeerde. Nou, laat ik het zo mogen zeggen, daar ligt het hoofdaccent vanmorgen niet op. Maar dat betekent niet dat de onbekeerden hier in de kerk nou op dit moment maar op moeten staan, als ze al zichzelf als onbekeerden bekend willen maken en de kerk uitlopen omdat ze zeggen, nou ja, dan is er voor mij verder geen boodschap, dan kan ik het wel laten zitten. Want ik heb vanmorgen wel terdege een boodschap, ook voor de onbekeerde mens hier in de kerk. Tegen die onbekeerde mens hier in de kerk zou ik dit willen zeggen, als het vanmorgen over de oude mens gaat. Dan moet u zich, en ik hoop dat u dat tot uw schrik doet, zich realiseren dat u alleen maar oude mens bent. En dat u alleen maar vlees bent. En dat u alleen maar kind van Adam bent. Al draagt u het teken van het verbondskind van Abraham zijn. Zoals dat vanmorgen aan de kleine heide is uitgericht. Ook aan uw voorhoofd. En als u dat alleen bent, dan zult u vanmorgen de boodschap te horen krijgen. Dat dat oude voorbij gaat, dus ook die oude mens. En dat dat vlees het koninkrijk Gods niet zal beërven. En dat dat kind van Adam, en dat is vanmorgen immers ook tegen de kleine heidi gezegd, kinderstorens is. Dat in het rijk van God niet kan komen, tenzij het van nieuws geboren wordt. Met andere woorden, ik heb vanmorgen deze boodschap voor de onbekeerde, de boodschap die ik in feite altijd weer heb. De boodschap, u ligt in de dood. En u bent onderweg naar de dood. Naar de eeuwige dood, want vlees en bloed beërven het koninkrijk Gods niet. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. En het verderfelijke beërft de onverderfelijkheid niet. En dat betekent dat als u als een onbekeerde straks sterft, dat u daar niks overhoudt, dat u buiten het vaderhuis staat en in de eeuwige dood ligt. Dan zal dat het grote verschil zijn, want een bekeerd mens sterft ook wel, maar als een bekeerd mens sterft, dan is dat in zekere zin de beste dag van zijn leven. Als een bekeerd mens sterft, dan sterft hij eindelijk af van het lichaam der zonde en des doods. Is hij eindelijk helemaal verlost. Dan zie je eindelijk de strijd erboven. Een bekeerd mens die kan daar soms naar verlangen, nog lang niet altijd, dat is ook duidelijk, maar soms naar verlangen, ik verlang ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Dat de banden van het lichaam deze doods worden losgemaakt. Voor een bekeerd mens is sterven alleen maar winstgemeente, maar voor een onbekeerde betekent sterven de eeuwige dood. Eeuwige nacht. En dat is nog niet eens het enige wat ik tegen een onbekeerde hier in de kerk vanmorgen vanuit de boodschap mag zeggen. Ik mag tegen die onbekeerde vanmorgen hier in de kerk ook zeggen, wat ben ik blij dat u hier vanmorgen bent. En wat is het een zegen en een teken van Gods langmoedigheid dat u hier vanmorgen mag wezen. Want onverminderd zegt de Heere vanmorgen tegen de onbekeerden hier in de kerk. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat die zondaar zich bekeert en leeft. Bekeert u, gij goddeloze, want waarom zoudt ge sterven? En Als je er goed over nadenkt, dan zeg je, de onbekeerden die hebben nou wel huiswerk genoeg. Hè? Die komen vanmorgen bepaald niet voor niks in de kerk, als u het met me eens bent. Alleen gemeente, dan moeten we vanmorgen wel verder gaan, want in vraag en antwoord 89, en dat geldt ook van 90, en dat geldt ook van 91, en dat geldt uiteindelijk van het hele vervolg van de catechismus, gaat het over mensen die door wederbarende genade van de Heilige Geest van dood levend gemaakt zijn. Die zoals in zondag 7 beleden is door een waar geloof Christus en ingelijfd. Die zoals in zondag 23 beleden is gerechtvaardigd zijn door dat geloof in Christus. Zodat ze mogen geloven, God ziet mij aan in hem. En u ziet God mij, arme zondaar, wiens geweten hem aanklaagt. Dat hij tegen al de geboden God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heeft. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, welke Christus voor mij volbracht heeft. Zulke mensen, die mogen zeggen, nu ken ik die waarheid zo diep en gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En wat een gelukkig volk is dat, dat in ons midden dat na mag zeggen. Een volk dat met die bekende Paulinische uitdrukking mag geloven. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik ben met Christus gestorven. En ik ben met Christus begraven. En ik ben met Christus opgewekt tot een nieuw leven. En ik ben met Christus zelfs in de hemel gezet. Eén plant met hem. Deel aan alles wat in en van Christus is. En voor zulke mensen gaat het vanmorgen, gemeente. Mensen die van Christus zijn en die in Christus zijn en die in Christus alles hebben. Nieuwe schepselen. Om het maar samen te vatten met de woorden waarmee het stuk van de dankbaarheid in zondag 32 begint. Mensen die beleden hebben, aangezien wij dan uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, uit louter genade, door Christus verlost zijn, met zijn bloed gekocht, door zijn genade vrijgemaakt uit de banden der zonde en des doods. Die mensen, zegt onze catechismus, die worden nu ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. En als we dan vragen wat dat inhoudt, dan is het eerste waar de catechismus onze aandacht voor vraagt, dat inhoudt de afsterving van de oude mens. Want die door het bloed van Christus gekochte en door de geest van de Heere Jezus vrijgemaakte mens, die komt namelijk tot de ontdekking dat hij tegelijkertijd ook nog een oude mens is. Er valt een bitter tegen. Ik hoop dat ik vanmorgen dingen spreek die voor u geen vreemde dingen zijn, maar dan zult u het met me eens zijn. Dan valt je dat bitter tegen. Want toen je voor het eerst iets van het levende geloof ontving en op de Heere Jezus werd gericht, toen gaf dat zo'n vreugde in je ziel en toen gaf dat zo'n verlangen in je hart om die Heere te dienen en die Heere toe te behoren, dat je gezegd hebt, nou zeg ik de wereld de vriendschap af en nou zeg ik de zonde de dienst af, nou wil ik nooit meer zondigen, nou zal ik altijd de Heere toe behoren, nou zal ik alleen maar voor hem leven. En die mens die komt er nou achter en soms al heel erg vlug, dat hij ook nog een oude mens is. Dat wil zeggen dat die gelovige, die bekeerde mens, niet van een oude mens tot een nieuwe mens geworden is, maar dat hij een tweemens geworden is. Aan de ene kant inderdaad een nieuw mens, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Maar op het moment dat je daarin gaat wandelen, ontdek je dat er ook een andere wet in je binnenste is. En kom je erachter dat je ook nog een oude mens bent en dat die oude Adamsnatuur, jazeker de doodsteek heeft gekregen in het wederbarende werk van de Heilige Geest. Zozeer dat hij eens ook helemaal dood zal zijn. Maar tegelijkertijd dat hij nog lang niet dood is. Weet je wat je ontdekt, gemeente, wanneer God je bekeert? Dan ontdek je dat apostel Paulus zozeer de realiteit van het geloofsleven onder woorden brengt. Als hij zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, want het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het bedenken van het vlees is in tegendeel vijandschap tegen God. Paulus, machtige heidenapostel, die aan het einde van de loopbaan mag getuigen zonder enige aarzeling en zonder enige twijfeling, ziende op de Heer Jezus Christus, de overste leidsman en volleinder des geloofs, voorts is mij weggelegd de krans der overwinning, welke de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal. Die Paulus, die zegt, door genade ben ik in Christus een nieuwe mens, een nieuw schepsel. Nu is er voor mij geen verdoemenis meer. Nou is Christus mij gegeven tot heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing, en God ziet me aan in hem. En diezelfde mens zegt er in één adem achteraan: ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Oh, ik weet het wel, en misschien dat iemand die wel eens wat over deze dingen gelezen heeft, daar ook mijn aandacht op zou willen vestigen, dat er verklaarders zijn die zeggen, als Paulus het heeft over die ellendige mens in Romeinen 7, dan heeft hij het over de mens voor zijn bekering. Maar laat ik u dan klinkklaar zeggen, gemeente, dat dat pure onzin is. Onzin waar u zich ook niet mee moet ophouden. Want in het licht van de schriften is het gewoon onzinnig dat een onbekend mens zou zeggen dat hij het goede wil. Dat wil hij niet. En is het onzinnig dat een onbekeerd mens zou zeggen dat hij naar de inwendige mens een behagen heeft in de wet van God? Want daar heeft hij geen behagen in. En ik weet wel, gemeente, dat er anderen zijn, en die komt u tegenwoordig nogal wat tegen, en dat zijn mensen die onder andere met die Chinese theoloog, waar ik verder best een diep respect voor heb, Watchmeni aankomen dragen, die zeggen, kijk, Paulus die zegt, ik ben een nieuwe mens. En zo ziet God me ook. Mens waarin hij zich verlustigt, de mens waarin hij zich verheugt. Maar het is waar, ik heb ook nog het zondige vlees. Met andere woorden, dat zou gelden, ik ben geen zondaar meer, ik doe alleen nog zonde. Maar gemeente, met die opvatting doen we tekort aan de Bijbelse boodschap van de verdorvenheid, de totale verdorvenheid van de menselijke natuur en van het menselijke bestaan. Paulus zegt niet, ik heb vlees en daar loop ik mee te zeulen en daar ga ik soms onder gebukt. Maar Paulus zegt, ik ben vleeselijk. En hij zegt, ik weet dat in mij
dat is in mijn vlees en dat is geen reductie, gemeente, van dat mij. Maar dat is alleen maar een onderstreping van wat dat mij inhoudt. Dat in mij geen goed woont. Dat is de boodschap van de Bijbel, gemeente. Mensen die ook na ontvangen genade, mensen die ook na wederbarend werk van de Heilige Geest in zijn leven, moet klagen over het vlees dat door het kwade zo licht wordt verrast. En moet klagen over zijn hart dat zo gedeeld is, dat er aan het einde van de dienst voor de verst gevorderde in het leven van de bekering hier in de kerk nog alle reden is om mee te zingen. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Wat is nou verlost leven, gemeente? Wat is nou bekeerd leven? Of als u het anders wil, wat is nou het leven der dankbaarheid? Wat is nou het leven der heiligmaking, het nieuwe leven? Dat is dit, dat in mijn leven door de genade van de Heilige Geest, dat proces op gang komt van de afsterving van de oude mens. Dat ik die oude mens niet meer negeer door alleen maar naar Christus te zien. Dat ik me er ook niet bij neerleg door te zeggen, een mens is nou een keer zo en dan zal die wel tot zijn laatste snik blijven. Dat ik zeker die oude mens ook niet koester. Niet vergoelen kunt wat over de kuif strijk. Of er verzachtend een paar woorden over ga zeggen. Maar dat die oude mens in mij afsterft. En dat ik daarom, zoals het ergens in het avondmaalsformulier staat, dagelijks tegen de boze lusten van mijn vlees ga strijden. Omdat dat een van de eerste kenmerken van de waarachtige bekering is, gemeente. Dat zo'n bekeerd mens zegt, die oude mens die moet dood. En dan zegt hij vanuit het geloof, en hij gaat ook een keer dood. En soms als je moe wordt van de strijd, dan verlang je inderdaad naar die machtige toekomst. Zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven en niks anders meer. Maar die mens die zo graag wil dat die oude mens doodgaat, die komt er tegelijkertijd achter dat die oude mens zo vaak nog springlevend lijkt te zijn. En daar heb je nou de strijd van het geloof. Er zijn jonge mensen die zich voorbereiden om belijdenis te doen. Als je dat met een waar geloof doet, dan word je toegeroepen door ouderen en de jongeren. Welkom in de strijd. Nou, daar heb je de strijd. Dat is niet allereerst de strijd met de wereld. Dat is niet allereerst de strijd met de duistere machten. Dat is de strijd met je eigen vlees. Die handlanger van de vorst der duisternis die binnen de tent zit. Binnen de aardse tent die gebroken moet worden. Welkom in die strijd, zegt dan Gods geoefende volk. Afsterving van de oude mens, gemeente. Nou, dat is nou wat Paulus bedoelt als hij in Efeze 4, dat gedeelte dat we gelezen hebben, zegt dat wij de oude mens die verdorven wordt afleggen. En voordat iemand hier in de kerk kan zeggen, nou, die Paulus die doet alsof het een jas is die je uit kan trekken, maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Zegt Paulus bijvoorbeeld in Colossenzen 3. Dood dan de leden die op de aarde zijn. En dan leer je het wel af om ooit te denken dat het een eenvoudige zaak is. Doden, dat betekent dat je je leven leert verliezen. En we hebben dat leven immers zo lief, is niet waar. Ik zat deze week in de wachtkamer bij een dokter in het ziekenhuis. En toen lag daar een of ander blad en daar stond een gedicht in van Jodocus van Lodestein, de man die het zo diep gepeild heeft in zijn eigen leven. Die zegt, dan komt het erop aan dat je leert kiezen tussen wat je lief is en wat je liever is geworden. En om het dan maar helemaal te voorkomen, gemeente, dat nog iemand in de kerk zou denken dat het nou over gemakkelijke dingen gaat, zegt diezelfde Paulus dan in Galaten 6 ook nog een keer. Dat afleggen, dat doden, dat is kruisigen die van Christus zijn, hebben het vlees en zijn begeerlijkheden gekruisigd. En als je over dat woord nadenkt, gemeente, en als je realiseert dat wij worden opgeroepen om ons vlees te kruisigen, dat wil zeggen dat ik zelf op het kruis moet gaan hangen en dat ik zelf moet vragen, spijker nou mijn handen maar vast en mijn voeten. Dat een verschrikkelijk pijnlijke dood is. Omdat dat vlees van ons zo gevoelig is. En dat een hele langzame dood is, want de Heere Jezus is dan wel na een paar uur aan het kruis gestorven, maar we weten allemaal dat een kruiseling daar soms dagen kon hangen te sterven, totdat de laatste levensresten uit hem waren weggebloed. En dat het een smadelijke dood is. Ons vlees. Je hoeft hier niet over euthanasie te spreken, gemeente. Je kan begrijpen dat zo'n mens die het geleerd heeft zichzelf te kruisigen, er soms naar verlangt, Heere, laat nou het uur van de dood maar komen, dat hij ernaar snakt, dat hij ernaar hunkert, om van dat kruis verlost te worden. En wat houdt dat nou in? Dat houdt nou, zegt de catechismus, allereerst in een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Dat betekent dat inhoudt dat wij gaan ontdekken dat wij gezondigd hebben tegen God. En dat wij over die zonde de droefheid leren kennen, omdat we die zonde in dat diepste wezen leren peilen. Zo is het ook naar de bedoeling van het spreken van de Heere. U leest dat in Joël 2, een tekst waarnaar verwezen wordt. Bij deze vraag en dit antwoord. Joël 2, de versen 12 en 13. Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vast en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer. En wat wordt het daarin duidelijk, gemeente, dat de waarachtige bekering volgens de Heere zelf bestaat in een bekering die gepaard gaat met geween. En die gepaard gaat met een rouwklacht over de zonde. Met een droefheid die hartelijk gemeend is. Niet alleen maar wat uiterlijk vertoon, want die mensen die zijn daar natuurlijk ook. Die met een lang gezicht rondlopen en met zwarte gewaden. En die altijd zeggen, het is toch wat, het is toch wat. Maar het is alleen maar iets van de buitenkant. Nee, de Heere zegt, scheurt uw hart. De geest die God doet kennen. Wanneer hij een zondaar wederbaart, die leert hem ook dat zonde is tegen God. En dat geeft droefheid. Een voorbeeld uit de schriftgemeente om de dingen duidelijk te maken, want ik wil natuurlijk heel graag dat u deze dingen begrijpt. Dan denk ik aan Psalm 25, waaruit we vanmorgen gezongen hebben. En waar je David die droefheid hoort klagen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dat heeft David geleerd als een antwoord op zijn gebed. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het woord is opengegaan en de geest heeft het hem aangewezen. Zonde tegen God. Toen is David in dat licht zijn jeugd gaan zien. En ik zeg dat niet alleen tegen onze jonge mensen, maar toch vooral ook tegen onze jonge mensen vanmorgen. En kijk, voor zover we David kennen, in zijn jonge jaren is die David een keurige kerkelijke jongere geweest. Ik zeg het nou maar even een beetje in onze termen. En zijn er in Davids leven niet uitspattingen geweest? Integendeel, er was al vroeg iets van het vertrouwen op de Heer. Ook toen hij als een jongen voor de schapen van zijn vader vocht tegen een leeuw en tegen een beer, omdat hij vertrouwde op de Heer. En toch zingt David in deze psalm, en we hebben het met hem meegezongen, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Wat is dat nou, de zonde van mijn jonkheid? Ik zou bijna vragen aan onze jonge mensen, en als je jezelf een beetje kent, dan weet je dat inmiddels wel. En ik mag het in elk geval vragen aan de ouderen hier in de kerk, zoals u het aan mij mag vragen. Je weet dat inmiddels wel. Wat is de zonde van je jonkheid dat je zegt, nou ja, maar ik red me wel hoor. En ik loop niet in zeven sloten tegelijk. En ik weet best hoe ver ik kan gaan. En al is het zaterdagnacht laat geworden, u ziet me echt zondagmorgen wel in de kerk. Want ik doe echt wel mee. De zonde van je jonkheid, dat is dat je zegt, mens is maar één keer jong en dan mag je toch ook van het leven genieten. De zonde van je jonkheid, ja, dat kan inderdaad ook zijn dat de driften van je lichaam wakker gaan worden. En dat die driften hun werk gaan doen en hun kracht laten voelen. En als je jong bent, dan zeg je, wat geeft dat nou eigenlijk? De mens is tenslotte maar één keer jong. Maar als David Psalm 25 zingt en als David zijn zonden heeft leren zien als zonden tegen God, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven, dan ziet hij ook het leven van zijn jeugd in dat licht. En dan ziet hij, dat was mijn zonde. Misschien dat hij voor uitspattingen bewaard is. Misschien dat hij geen... Nee, dat is hij niet geweest. Hij is geen kroegloper geweest. En hij is geen schuinsmarcheerder geweest. En hij heeft geen vuile taal er maar zo uitgeslagen, denk ik. Als ik David een beetje ken. En dat hij zegt, weet je wat de zonde van mijn jeugd is? Dat ik met God geen rekening hield. Dat er voor God in mijn leven geen plaats was. En zeker niet de eerste plaats. Ik denk aan een jongen van een goede 20 jaar, die ik nog niet zo lang geleden ontmoette. Niet in onze gemeente. Een jongen die krachtdadig door God bekeerd is. Een jongen die in de wereld is opgegroeid. En die een leven leidde van uitgaan en van disco's en van barren en weet ik wat allemaal. En van God wist hij niet. En toen kreeg hij een meisje en toen kwam hij onder de prediking. En het interesseerde hem aanvankelijk geen fluit en hij zat er. Hij zat er inderdaad maar een beetje te zitten. En toen kwam er die middag dat die dominee preekte. En dat de Heer hem in het hart greep. En dat hij tot bekering kwam. En toen zeiden later mensen tegen hem. Die zeiden, jij hebt eigenlijk wat voor op die jongelui die altijd in de kerk hebben gezeten. En die kerkelijk zijn groot geworden, want... Die zitten vaak met de vraag, wat is dat nou als je tot bekering komt? Maar jij weet het. Jij bent vanuit de wereld geroepen. En toen ze dat tegen hem zeiden, toen betrok zijn gezicht. En toen zagen we zijn ogen vochtig worden. En toen zei hij, ja, maar de eerste 20 jaar van mijn leven zijn voor God verloren. Voelt u het aan? Voelt u het aan? Dat is een hele andere taal dan een broeder hier in de kerk die zegt, dominee, ik ben al wat ouder geworden en ik ben gaan trouwen, ik ben vader geworden, dan moet je langzamerhand een keer met dat wilde leven stoppen, want dan moet je toch een beetje serieus worden. Maar ik heb leuk geleefd en ik heb ervan genoten hoor. Voelt u wel aan dat dat de taal is van iemand die nog steeds niet bekeerd is? Als je bekeerd wordt, dan zeg je, er is zoveel tijd van mijn leven voor God verloren gegaan. Zaten er vanmorgen jongeren hier in de kerk. Die daarom zongen. Met een hart dat vol liep. Sla de zonde nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Daar verdriet over hebt. Dat je met God geen rekening hebt gehouden. Ook al zat je elke zondag keurig in de kerk. U denkt, dat is misschien meer een voorbeeld voor de ouderen, aan David zoals we hem tegenkomen in Psalm 51. U weet wel, na de zonde met Bathseba heeft hij die psalm gedicht. En toen David daar over het dak liep en toen hij begeerlijk keek naar zijn buurvrouw die zich aan het wassen was in de tuin. Dat was natuurlijk ook niet goed van de buurvrouw. Toen wist David ook wel dat de Heere zei, je zult niet begeren, maar David die schoof dat gebod maar even aan de kant. En toen David vervolgens met die buurvrouw in het paleis naar bed ging, toen wist David ook wel dat God in het 7e gebod zegt, ge zult niet echt breken. Maar hij zette dat opzij. En toen David vervolgens dat briefje aan Joab schreef met de opdracht om ervoor te zorgen dat Uria niet uit de strijd terug zou komen. Toen wist David ook wel dat, dat de wet van God zegt, hij zult die doodslaan. Maar het deed allemaal niks totdat Nathan kwam met het woord van de Heer. En die profetenvinger als de vinger Gods op zijn hart wees en zei, gij zijt die man. Toen brak er wat in het leven van David en gelukkig dat het toen brak. Want je leest later van een van zijn nageslacht, van die koning Asa, dat hij wanneer een profeet dat tegen hem zegt, dat hij zegt, grijp die man en sluit hem op in de gevangenis, want dat is een boodschap die ik niet wil horen. Zoals er ook in onze gemeente mensen zijn die de boodschap van de zonde niet willen horen, omdat ze hun leven niet willen verliezen. Maar David brak toen Nathan zei, gij zijt die man. Toen ging hij het zingen tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan. Dat kwaad was in uw ogen. Hij had toch tegen Bathsheba ook gezondigd? Jazeker. Hij had toch tegen Uria ook gezondigd? Jazeker, die had hij vermoord. Hij had toch tegen dat kind ook gezondigd? Dat kind dat moest sterven om de zonde van zijn vader? Jazeker. Maar dat is voor David het ergste geworden. Dat is zijn eigenlijke zonde. Dat hij met God geen rekening hield. En dat hij aan God niet had gedacht toen die begeerd in zijn hart geboren werd. En toen hij met die andere vrouw naar bed ging. En toen hij de buurman liet vermoorden. Dat hij er geen oog voor had dat de heilige wet van God uitdrukking is van het heilige wezen van God. En dat zonde betekent dat je die heilige God aanrandt. En dat je die heilige God op het hart trapt. Nou ziet hij het. Uw wil, uw wet zo heilig stout versmaakt. En dat breekt zijn hart en dat brengt hem tot droefheid. En dat leidt hem tot zelfkennis. Waardoor hij zegt, ik doe maar niet alleen zonde, maar ik ben zondaar. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En als ik dan nog een voorbeeld mag noemen, gemeente, dan denk ik aan Paulus. Die voor het uur en dacht in zijn eigen gerechtigheid dat hij God dient. En toen kwam die stem uit de hemel, wat vervolgt gij mij? En toen werd voor Paulus een zonde, zonde tegen God. En in de donkere kamer in Damascus zijn zijn ogen daar verder voor open gegaan. En hij leerde zichzelf kennen als de ellendigste van alle mensen. Als een onwaardige, de minste van de apostelen. En elke keer als hij het erover heeft, dan zegt hij niet, ik heb de gelovigen gedood. En ik heb de kinderen dit gedaan. Maar dan zegt hij, ik heb de gemeente Gods vervolgd. En om dan nog maar een voorbeeld te noemen, gemeente, want ik merk wel, ik blijf vanmorgen weer in het eerste punt steken en ik moet er maar een beetje mee ophouden om er zo doorheen te jagen, want deze dingen zijn zo noodzakelijk om geleerd te worden. Dan denk ik nog een keer aan die verloren zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel, zegt hij, als hij daarachter de varkens ziet. Tegen de hemel, dat zeiden de Joden als ze bedoelden tegen de Heere, want ze wilden de naam van de Heere immers niet ijdel gebruiken. De jongen die kende natuurlijk die wet van God, want die was thuis goed kerkelijk opgevoed. Ik zeg het maar even in onze taal. Kerkelijk opgevoed. En die had in de synagoge gehoord en hij had die wet van God ook uit zijn hoofd geleerd. Eert uw vader en uw moeder. En gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt en ge zult niet stelen. En ge zult geen overspel doen en ge zult niet doden enzovoort. Maar toen de jongen de deur uitging, toen was er geen aard op zijn hoofd die aan God dacht. Toen hield hij, en daar heb u het weer, gemeente, toen hield hij geen rekening met God. En hij dacht er helemaal niet over dat hij met zijn wandel God onteerde. Toen dacht hij er niet aan dat hij God verdriet deed toen hij zijn vader niet eerde, maar bij zijn vader wegliep. En toen dacht hij er niet aan dat hij God bedroefde toen hij zijn geld uitgaf voor wat niet verzadigen kan. En toen dacht hij er niet aan dat hij God pijn deed toen hij met zijn vriendinnetje dat hij in de kroeg had opgepikt op vakantie ging en met haar naar bed ging zonder dat ze getrouwd waren. En toen dacht hij er niet aan dat hij God smaadde toen hij op zondag de deuren van Gods huis voorbij liep en met zijn boot de haven uitging omdat dat immers allemaal zo leuk is en zo aardig en wat geeft het toch. En toen dacht hij er niet aan dat de geboden van God waren die hij overtrad toen hij op dans les ging. En laat ik zo verder maar ophouden, gemeente, maar voor al die dingen. Hij zei, ik zie er geen kwaad in, het moet toch kunnen? Ja, mijn vader. Mijn vader, die zei dat vroeger thuis, maar mijn vader, die zo hopeloos ouderwets. En toen kwam hij achter de varkens. En toen kwam hij tot zichzelf. En toen kwam hij, dat is het wondere geheim van het werk van de Heilige Geest, tot ontdekking heb gezondigd tegen God. Dat hij al die tijd niet aan gedacht en had al die tijd gedacht dat dat er niks mee te maken had. En had al die tijd gedacht, als je maar een keertje in de kerk ook nog weer eens een keer komt, of als je maar denkt dat je gelooft, dan is het wel in orde. En toen kwam er die droefheid naar God, die een waarachtige bekering tot zaligheid werkt. Begrijpt u het, gemeente? In het werk van de bekering dat de Heilige Geest in het hart van een zondaar doet, ontmoeten we God in zijn wet. En gaan we zien dat overtreding is tegen God. En dat zonde niet is, foutje bedankt. En dat zonde niet is, ja sorry, maar ik had er zo gauw niet aan gedacht en het ontglipte me maar. En dat zonde niet is, ach ze doen het immers allemaal, dus waarom zou ik er niet aan meedoen? Maar dat zonde is zonde tegen God, de heilige God die zijn wet op de Sinaï heeft gegeven. En toen was het volk er zo van onder de indruk dat ze zeiden, voor die hoogste majesteit van God kan je alleen maar beven. En dat zonde is zonde tegen God, die zijn toorn tegen de zonde geopenbaard heeft op Golgotha. Toen hij ze bezocht aan zijn eigen lieve zoon, de Heere Jezus Christus. Toorn over de zonde die zo groot was, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Nou, dat is nou zondekennis, gemeente. En dat brengt nou droefheid met zich mee. Zonde tegen die God die zo heilig is. Tegen die God die zijn lieve kind Jezus gegeven heeft. En dan vraag ik vanmorgen, gemeente, weet u daarvan? Dat u in uw leven een zonde bent gaan zien waar u ze eerst niet zag. Omdat u in uw jeugdige dwaasheid zomaar wat voortholde. Omdat u in uw zondige verblinding door de begeerten gevangen genomen niet zag wat er eigenlijk gebeurde. Hebt u uzelf leren kennen, gemeente. Tegen u alleen. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. In de dagelijkse bekering. De Geest die zonde leert kennen als zonde tegen God. De Geest die zonde laat zien waar ze is. En dan is voor een bekeerd mens, gemeente, en dan moeten we onszelf allemaal eens een keer toetsen. En dan moeten we allemaal eens een keer afvragen hoe we de dingen zeggen en hoe we de dingen zien op huisbezoek en tegenover elkaar en in de kring van de vrienden. Als God een mens bekeert, dan is het belangrijkste niet meer, ik zie het zo. En ik denk er zo over. En ik vind dat dat moet kunnen. Maar dat zonde in de ogen van een bekeerde ontdekt wordt omdat hij leert vragen. Hoe ziet God het? Hoe ziet God het? Was dat nou alleen maar mijn oude moeder die zo ouderwets dacht omdat ze in een andere tijd leefde? Of was het omdat ze van God geleerd had wat zonde is? Dat ze tegen me zei, mijn kind, is niet goed. Daar hoor jij niet. Daar passen wij niet. Wat vindt God ervan? Vindt hij het goed? En dat leert de Geest nou door middel van de prediking, gemeente, omdat hij in de prediking ons de spiegel van de wet voorhoudt. Zoals Nathan bij David, gij zijt die man. En je gaat jezelf haarscherp zien, als een mens die het vlees koestert en daarom het spreken Gods opzij schoof. Of hij laat het zien door het licht van het evangelie over je leven te laten vallen, zoals de Heere Jezus toen hij Petrus aankeek in de hof van Caiaphas. En met die blik van zijn ogen vroeg, Simon, heb ik dat aan jou verdiend? Simon, denk je dat ik daar blij mee ben? Doe je dat uit liefde tot mij? Weet je wel wat je zonde mij gekost heeft? En dan breekt er wat, gemeente. Dan zit je niet langer lekker in je vel, om het maar weer eens modern te zeggen. Maar dan ga je naar buiten, bitter weend. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dan word je ongelukkig onder de zonde. Dan word je ellendig van de zonde. Dan ga je vragen. Verlicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paan. En ijverig in uw wegen gaan. Amen. Dank u wel, Heere, voor dit onderwijs. Het is niet het makkelijkste. Want het snijdt in ons vlees, in ons vrome vlees, net zo goed als in ons goddeloze vlees. Dat het bedenken van ons vlees nou een keer vijandschap is en blijft tegen u. Maar wat een zegen dat u dat onderwijs wilt geven. Als een bewijs dat u het wilt leren. Leer het ons dan ook maar, Heere. Door de kracht van uw Heilige Geest. Dat leven van de bekering, dat nieuwe leven. Dat niet meer in de zonde kan smullen. Dat niet langer de zondige paden goed praat. Maar dat een hartelijk leedwezen naar u krijgt. Over de zonde. En ze daarom begeert. Te haten en te ontvluchten. Eer van uw naam en tot een getuigenis voor anderen, in het bijzonder voor de volgende generatie. Amen. We zingen tenslotte 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen, psalm 86, vers 6.